Professor Nienke Biermas geeft in deze podcast over het belang van een optimale kwaliteit van leven bij patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie, verschillende tips over gepersonaliseerd behandelen, de rol van naasten en sociale factoren.
Welkom bij de podcastserie van Desi Medical Partners, waarin Maarten Lefevre in gesprek gaat met artsen, patiënten en patiëntverenigingen om met elkaar te streven naar een optimale kwaliteit van leven voor patiënten.
We zijn vandaag de gast in het Leids Universitair Medisch Centrum, ook wel het LUMC genoemd. En we gaan in gesprek met endocrinoloog professor Dr. Nienke Biermas. Nienke heeft onderzoek gedaan op het gebied van hypofyse aandoeningen, waaronder bijnierschorsinsufficiëntie, en heeft daardoor veel kennis over aspecten die invloed hebben op de kwaliteit van leven van deze patiëntengroep. En dat is nu precies waar we het vandaag in deze podcast over gaan hebben. Nienke, allereerst van harte welkom. Het LUMC heeft een erkend expertisecentrum voor bijnieraandoeningen. Kan je een korte introductie geven over het centrum en over jouw rol?
Het centrum is een, het is natuurlijk een fictief verhaal. Het belangrijkste is denk ik dat wij onze zorg gericht hebben op patiënten met zeldzame aandoeningen. Een belangrijk groep daarvan zijn mensen met bijnierproblematiek. Als je het hebt over bijnierinsufficiëntie, is het altijd belangrijk om twee groepen eigenlijk bij elkaar te voegen of apart te zien. En dat zijn de mensen die bijnierinsufficiëntie hebben omdat ze een bijnierprobleem hebben. En de groep die een bijnierinsufficiëntie heeft omdat ze een hypofyseprobleem hebben.
Ja, dus dat is eigenlijk de uitleg over bijnierschorsinsufficiëntie, hè?
Ja, belangrijk is dat het op twee niveaus kan ontstaan. He, of omdat er een tumor in de weg zit, of omdat er een operatie is gedaan, of omdat er iets anders aan de hand is, een ontsteking of iets dergelijks. Goed, uiteindelijk is dan de uitkomst vaak dat patiënten met de rest van hun leven verder moeten met een niet goed functionerend bijniersysteem. En hiervoor aanvulling nodig hebben met medicijnen of hormonen.
Ja, en een belangrijke rol die de endocrinoloog vervult bij het optimaliseren van de kwaliteit van leven is de patiënt zo goed mogelijk instellen op medicatie. Patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie krijgen namelijk een hormoonvervangende behandeling voor het stresshormoon cortisol, als ik dit zo goed zeg.
Ja, dat zeg je helemaal goed.
Gelukkig. Ja. En kan je uitleggen hoe deze hormoonvervangende behandeling precies werkt?
Nee, dus inderdaad, als er een bijnierhormoon tekort is, dan functioneren de bijnieren niet. En de bijnieren maken normaal gesproken cortisol en ook aldosteron en ook nog een paar andere producten. En dat moeten we dus eigenlijk nabootsen met een medicijn, met een pilletje, met een hormoon. Wat prettig voelt om er op deze manier over te spreken. Eigenlijk is het gewoon een pilletje van het natuurlijke hormoon wat anders door het lichaam wordt gemaakt. En dat moeten we toedienen in een vorm die zo natuurlijk mogelijk is. Dus dat betekent dat je rekening moet houden met hoe normaal gesproken het lichaam cortisol afgeeft. En cortisol is dan een stresshormoon en een hormoon wat heel belangrijk is voor de stofwisseling. Dus daar zit een heel belangrijk dag-nachtritme in en er zit een heel belangrijke pieksgewijze, pulsgewijze afgifte bij, waarbij het vooral in stresssituaties omhoog gaat, normaal gesproken. En dat moet je dus eigenlijk gaan nabootsen met de therapie die wij geven.
En waarom hebben dan bijvoorbeeld patiënten voldoende aan de standaardbehandeling, terwijl andere patiënten behoefte hebben aan een gepersonaliseerde behandeling om een optimale kwaliteit van leven te bereiken?
Nou, dat is een moeilijke vraag. Hè? Er zijn heel verschillende hormonen zijn heel fascinerende stoffen. En elk mens reageert anders op hormonen. Dat geldt voor alle hormonen, niet alleen voor cortisol. Mm-hmm. En het systeem is soms ook in meerdere of mindere mate kapot of niet goed functionerend. En vervolgens heb je dus een individuele gevoeligheid voor hormonen. Dat is een heel ingewikkeld verhaal, maar het is ook zo ingewikkeld. Dat zullen patiënten het vast met mij eens zijn. Er komt erop neer dat voor de een is een soort basisaanvulling, standaard toediening één keer per dag voldoende. Wat wij altijd het mooist vinden is om een kortwerkend cortisolpreparaat toe te dienen. Waarbij we dan in de ochtend wat meer geven en in de middag en de avond wat minder. Hè, dan doe je meer recht aan het normale dag-nachtritme. En dat, nou ja, dat is, hè, daar voelen mensen zich vaak ook beter bij. Maar wat het idee ook is, is dat het belangrijk altijd is. Je bent aan het manoeuvreren tussen te veel en te weinig. Dat is bij cortisol toediening eigenlijk de uitdaging.
En zo kom je tot die gepersonaliseerde behandeling eigenlijk. Want dat is bij iedere patiënt weer verschillend. Begrijp ik dat goed?
Ja. Nou ja, het is, hè, we hebben natuurlijk gewoon gelukkig een soort basis die voor heel veel mensen voldoet. Maar ik denk het belangrijkste concept is dat je aan de ene kant niet te weinig wil hebben, omdat je dan risico loopt op het ontwikkelen van bijniercrisis. En aan de andere kant wil je niet te veel geven, want dan krijg je eigenlijk te maken met lange termijn complicaties van overgewicht en botontkalking en andere schadelijke effecten. Hè, en die, ja, die onderkant, zeg maar, hè, van te weinig, die voel je goed. Hè, dus die, ja, daar voelen mensen zich dan ook vaak niet lekker bij. Die bovenkant, ja, die is soms voelen mensen die ook wel, maar soms is die heel moeilijk te voelen. Dus dat is echt een belangrijk deel van wat de dokter ook moet doen in het adviseren van, nou ja, zo normaal mogelijke dosering.
Beetje een vingerspitsengevoel. Ja. En om tot een juiste behandeling te komen, denk ik, is het als arts dus ontzettend belangrijk om de juiste vragen te stellen. Hè? En goed naar een patiënt te luisteren. Hoe ga jij nou te werk en wat voor vragen stel je aan die patiënt?
Ja, dus als je gaat begeleiden, hè, bij bijniersufficiëntie, dan probeer je dus te zoeken naar zo normaal mogelijke dosis voor de patiënt. En we doen dan standaard een dosering die 's ochtends wat hoger is en 's middags en 's avonds wat lager. En dan doseren we 3 keer per dag, omdat die pillen kort werken. En dan hebben ze 's nachts eigenlijk nauwelijks cortisol, maar dat is ook normaal. Dan ga je vervolgens vragen hoe het met de patiënten gaat.
Ja.
En dan hoor je dus altijd een heel breed palet van verhalen van de patiënt. En de ene patiënt die zegt, nee, dank u wel dokter, prima. En de andere patiënt die zegt, ik heb altijd toch wel heel veel moeite met opstaan. En dan moet ik mijn pillen nemen. En dan wordt het pas om 10 uur 's ochtends gaat het wat beter met mij. En de andere patiënt wordt 's nachts wakker en kan dan niet meer slapen. En de andere heeft een enorme dip in de loop van de middag. Sommige mensen kunnen niet in slaap komen. Sommige mensen ontregelen bij stress. En op basis van dat soort informatie ga je zoeken naar een verbetering. En sommige mensen moeten dan 's ochtends een beetje meer. En andere mensen moeten 's middags een beetje eerder. En andere mensen moeten 's avonds hun laatste pilletje niet innemen, omdat ze dan niet meer kunnen slapen. Sommige mensen moeten 's nachts, als ze dan wakker worden en het gevoel hebben van tekort, toch alvast een beetje van de ochtenddosis innemen. Ja, dus er zitten heel veel persoonlijke aspecten aan.
Het moet helemaal custom-made gemaakt worden eigenlijk.
Ja. Maar goed, er zijn heel veel mensen die gewoon met een standaard dosering van, wat wij 10-5-5 wordt wel vaak genoemd, prima uitkomen. Maar er zijn dus ook wel soms mensen die merken dat 10-5-5 eigenlijk zo prima is dat ze nog nooit voelen dat ze bijnierhormoontekort hebben. En dan bijvoorbeeld wel aankomen in gewicht. En dat is dan een reden om te zeggen van, misschien is die standaard voor jou een beetje te veel en probeer maar eens een klein beetje naar beneden te gaan.
Ja, dan passen we het wat aan.
En zeker als iemand een, nog een beetje eigen restfunctie heeft bijvoorbeeld, dan is het natuurlijk heel mooi als je zo laag mogelijk met pilletjes kan zitten. Hè? Bijvoorbeeld 1 keer daags een klein beetje erbij of helemaal niet standaard, maar alleen in geval van stresssituaties. Ja, dus het streven is altijd gewoon zo normaal mogelijk en zoveel mogelijk het lijf zelf laten doen. En daarnaast het voorkomen van schadelijke gevolgen in de toekomst. Maar ook het voorkomen van bijniercrisis. Want dat brengt mensen natuurlijk heel erg uit balans. En dat is heel erg invaliderend eigenlijk. Hè? Dat creëert heel veel.
Daar komen we straks ook nog op. Ja. Want het is een hele heftig voor patiënten, heb ik me ook laten vertellen. Maar waar we heel benieuwd naar zijn ook, dat is of jij nog tips hebt voor patiënten om zich te kunnen voorbereiden op een consult met jou, zodat ze een goed antwoord hebben op de vragen die jij stelt.
Nou, het is zo dat wij daar, denk ik, dankzij de Bijnierstichting en de Hypofyse Stichting, patiënten veel meer leren over bijnierinsufficiëntie dan vroeger. Ja, dus de gemiddelde patiënt is denk ik tegenwoordig best wel heel goed geïnformeerd over wat ze precies hebben en wat ze nodig hebben en waar ze tegenaan lopen en hoe ze dat dan vervolgens moeten melden. Er zijn ook echt nog wel patiënten die daar, die soms niet zo houden van internet en die last hebben dan nut van het lezen van fora en dergelijke. Dus die dat daar juist een beetje wegblijven. En dan is het belangrijk dat door ervaring leert men gewoon.
Ja. Hè?
En ik ben ook wel echt heel erg afhankelijk van begeleiding van mijn verpleegkundige. Hè? Dus de endocrinoloog doet het zeker niet alleen. Hè? Dus de verpleegkundige is wel een belangrijke persoon ook om deze begeleiding te coachen. Ja. Op het moment dat er iets misgegaan is, dan is dat helemaal niet erg. Maar dan is dat een leerpunt voor de toekomst.
Ja, en je hebt net al best wel veel uitgelegd over het personaliseren van zo'n behandeling. Klopt het dat dan belangrijkste variabelen dan zijn dosering, timing en het aantal innamemomenten?
Ja.
Ja, want zou jij dan voor die variabelen een concreet voorbeeld uit de praktijk kunnen geven voor de patiënten? Dat is misschien wel mooi voor deze podcast. Dus voor bijvoorbeeld een voorbeeld van dosering.
Ja, je hebt bijvoorbeeld, de standaard is 10-5-5. En dan heb je bijvoorbeeld mensen die op hun werk zijn en dan druk zijn. En dan eigenlijk van zichzelf weten van die tweede 5, die ga ik vergeten. Daar denk ik gewoon niet aan. En dan neem ik hem altijd pas als ik ziek ben, als ik me ziek ga voelen. Nou, daar moet je dan dus een oplossing op maat voor verzinnen. Dat je zegt, we weten met z'n allen dat 10-5-5 eigenlijk beter voor jou zou zijn. Maar dit gaat niet werken, want je vergeet hem. En dan kun je natuurlijk zeggen, zet een app, zet een timer. Maar je kan ook zeggen, laten we dan gewoon toch kijken of je naar een 2-keer-daagschema kan. En dan 's ochtends ietsje meer.
En dat is eigenlijk omdat ze dan niet zo goed timen.
Omdat het leven zodanig is dat dat niet past. Hè?
Ja.
Dat is sommige mensen hebben bijvoorbeeld ook nachtdiensten. Dan moet je ook een oplossing verzinnen. Want dan is ineens de 10-5-5 die zo mooi past bij het normale dag-nachtritme. Ja, er is geen normaal dag-nachtritme. Dus dan moet je iets veranderen. En dan moet je dus eigenlijk een extra innamemoment kiezen, zodat iemand zijn nachtdienst kan doen.
En daar begeleid jij ze bij ook weer helemaal gepersonaliseerd. Mooi
nachtdienst. Het moeilijke is natuurlijk dat wij niet alles weten van de patiënt. Hè? Dus wij moeten altijd als iemand dan... je komt er vaak achter omdat mensen er tegenaan lopen, er een vraag over stellen. En soms hebben ze zelf wel iets bedacht. En soms is wat ze bedacht hebben voor ons een mooi leerpunt. Want dat kunnen we dan weer meenemen naar de volgende patiënt. En soms denken we wij zouden het misschien toch iets anders doen. Dan geven we een tip.
Ja, dus voor patiënten is dit misschien weer belangrijk van geef in ieder geval je behandelaar genoeg informatie.
Ja.
Zodat ze die belangrijke variabelen zoals dosering, timing en aantal innamemomenten gezamenlijk goed kunnen bepalen.
Ja. Nou. Ja. Nee, dus als je heel vroeg opstaat of heel laat opstaat of uit wil... dat zijn bijvoorbeeld ook jongeren die willen niet anders zijn dan hun leeftijdsgenoten. Hè, dus die willen dan toch vaak een oplossing om hun dingen te doen die ze graag willen doen. En dat kan tot op zekere hoogte. Natuurlijk willen we altijd zo veel mogelijk meedenken om daar gehoor aan te geven. En af en toe moet je realiseren dat er chronische ziekte is. En dat je zelf je lijf zodanig uit balans brengt. Dat het eigenlijk niet verenigbaar is met de innamemomenten die nodig zijn.
En Nienke, wat voor rol speelt het inzetten van langwerkende hydrocortisonmedicatie bij het optimaliseren van de kwaliteit van leven van de patiënt?
Nou, wat we zien bij kortwerkende medicatie is dat het dus na een aantal uur is uitgewerkt. En dat is bij de een dan na 2 uur, en de ander na 4 uur, en de ander na 8 uur. Ja, dus dat wisselt heel sterk. En sommige mensen voelen dus ook echt een dal tussen de innamemomenten. En dan zijn er 2 opties eigenlijk, switchen naar nog wat meer innamemomenten. En dan wordt het al snel 4 of 5 keer per dag. Of switch je naar een 1 keer per dag preparaat. Dat is eigenlijk heel recent op de markt gekomen in Nederland. Dat kunnen we sinds, denk 1-2 jaar of zo gebruiken. En dat, dat is iets waar we gewoon met ervaring mee aan het opdoen zijn. Het is best moeilijk om iemand te switchen. Want je moet wel echt weer opnieuw kijken hoe het met iemand gaat. Ook op de langere termijn. Of iemand niet te veel krijgt, of iemand niet te weinig krijgt, of het goed verdeeld is over de dag. Maar het geeft wel ruimte om bijvoorbeeld een soort, zeker voor de mensen die heel erg die dips voelen, iets nieuws te doen. En in hoeverre het uiteindelijk ja, voor hoeveel mensen dat nou een grote verbetering is, dat moet denk ik nog verder uitgezocht worden. Ik begin altijd met uitzoeken of het veilig is en of het werkt en of het niet gevaarlijk is, hè, qua overdosering. En daarna gaat het pas over kwaliteit van leven. Dus dat zullen we in de toekomst gaan zien.
En een belangrijk aspect van de behandeling van bijnierschorsinsufficiëntie is stressmanagement. En daarmee het voorkomen van een bijniercrisis. En de bijniercrisis is een van de onderwerpen waarover jij in 2021 nog hebt gepubliceerd. Waarom is educatie van de patiënt en zijn of haar naasten zo belangrijk als het gaat om stressmanagement en het voorkomen van een bijniercrisis?
Ja, nou, wat heel. Kijk, een bijniercrisis is iets ongrijpbaars. Hè? Dat weet je pas als je dat meemaakt. Maar we weten allemaal dat dat kan gebeuren. En er zijn heel veel mensen die die af en toe in het ziekenhuis komen omdat ze bij een buikgriep bijvoorbeeld ontregelen. Of bij een stressmoment ontregelen. En dat is iets waar we mee moeten dealen. En omdat dat gevaarlijk is, vinden we het belangrijk om dat te voorkomen. En het voorkomen doe je eigenlijk door op het moment dat het nodig is extra cortisol te geven. En het liefst met een pilletje als dat nog kan. En als het maag-darmstelsel niet meer goed werkt, dan moet dat met een spuit of met een infuus in het ziekenhuis. He, dus dat is best wel, dit is hele belangrijke informatie voor nieuwe patiënten en voor chronische patiënten dat ze dat weten. En dan zijn er een aantal manieren om daar op een goede manier mee om te gaan. En ik denk dat weten waar jouw kwetsbaarheid zit als je een chronische ziekte hebt, dat is echt een heel fundamenteel verhaal.
Ja.
Dus weten dat je een kans hebt dat als je iets stressvols meemaakt, als je hoge koorts hebt, als je ziek bent, als je COVID hebt, als je een buikgriep hebt, dat je kan ontregelen en in een situatie kan belanden dat je je hydrocortison te weinig werkt en niet meer goed werkt en je maag-darmstelsel stopt met werken, waardoor je die pilletjes niet meer goed binnenkrijgt en dan een noodspuit nodig hebt. Dat is heel belangrijk dat mensen dat weten. Dat is één. Hè? Mensen moeten dat weten en die moeten daar niet bang van worden. Dus daar moet je goede modus in vinden samen. En mensen moeten ook gewoon een noodspuit in huis hebben als ze dat prettig vinden. Of ze moeten weten hoe ze het anders op moeten lossen als ze liever naar het ziekenhuis komen of liever naar de huisarts gaan ermee. En als iemand graag een wereldreis wil maken, is het wel belangrijk dat ze hem per se meenemen. En als ze naast een ziekenhuis wonen, is het wat minder belangrijk. Want dan kunnen ze ook op een andere manier geholpen worden. Dus daar moet je over nadenken. Verder is stress iets wat de bijnier soms ingewikkeld vindt. Als je een bijnierinsufficiëntie hebt. En dat betekent dus dat voor patiënten vind ik ook het altijd heel erg belangrijk is dat ze zoeken naar een goede balans in hun leven.
Ja.
Iemand die geen bijnierinsufficiëntie heeft, die kan dingen doen waarvan je eigenlijk wel weet dat het onverstandig is en niet zo gezond. Maar dan heb je marge en is je lichaam veerkrachtig. En dat kan op zekere hoogte ook nog wel bij bijnierinsufficiëntie ook zo zijn. Maar het is wel zo dat je eerder tegen de lamp loopt. En dat het dus extra belangrijk is om te zorgen dat je privé en je werk en je
goed in
psyche
balans
in balans is. Ja. En dat is een extra, weet je, dat is iets anders dan wanneer moet ik extra nemen, wanneer moet ik een noodspuit nemen. Maar dat is meer een soort manier waarop je moet leren leven. Die eigenlijk voor iedereen, iedereen belangrijk is, maar voor bijnierpatiënten, als ik het zo mag uitdrukken, extra.
En patiënten met de ziekte van Addison, als ik het zo goed uitspreek, hè, ook wel primaire bijnierschorsinsufficiëntie genoemd, blijken meer kans te hebben op een bijniercrisis dan patiënten met secundaire bijnierschorsinsufficiëntie. Waarom is dat?
Ja, dat staat zo in de boekjes.
Ja?
En ik weet eigenlijk niet per se of dat zo is, want ik zie eigenlijk ook wel veel mensen met hypofyse aandoeningen en een bijniercrisis. Het idee is dat mensen die iets aan hun bijnieren hebben, dat die ook een probleem hebben met hun bloeddrukregulatie. Mm-hmm. Dus op het moment dat die in een crisissituatie komen, dan gaat meteen de bloeddruk ook harder meewerken met naar beneden gaan en laag worden. En daardoor word je extra snel ziek. Dus dat is de gedachte waarom dat zo is. De mensen met bijnierhormooninsufficiëntie door een bijnierprobleem, die hebben vaak niet alleen hydrocortison nodig, maar ook fludrocortison.
Helder.
En dat maakt dan dat ze extra kwetsbaar zijn voor bloeddrukdalingen bij die crisis. Maar het is niet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel benieuwd zou zijn naar recente getallen. Want wij zien eigenlijk ook veel crisis bij hypofyse patiënten.
Ja, precies.
En die uit zich vaak niet door lage bloeddruk, maar die uit zich door andere dingen. En dat is ook best moeilijk van crisis. Dat je vaak niet hele harde waardes hebt. Dat je zegt, is het er nou één of niet? Hè? Dus dat is voor patiënten moeilijk, maar dat is soms voor dokters ook moeilijk. Want je, hè, op het moment dat je ziet die bloeddruk is laag, dan weet je het zeker. Maar je hebt ook wel regelmatig dat je zegt, nou ja, weet je, die bloeddruk is eigenlijk nog wel goed. En dan toch zeggen de mensen, het gaat helemaal niet.
Ik voel me niet lekker. Ja.
Dus het is een soort crisissituatie waarbij het verhaal van de patiënt eigenlijk, hè, heel belangrijk is. Van, ik weet dat het nu zover is dat. En Dat betekent ook dat je de eerste keer dat je het meemaakt, dat het ook best moeilijk is van, is het er nou één of niet?
Ja, dus eigenlijk jullie zetten die patiënt echt helemaal centraal en het luisteren goed naar het verhaal van de patiënt en kijken niet alleen naar de harde waardes.
Ja, nee, het is denk ik de dat is niet wij, maar dat is denk dat we met elkaar zeggen van, nou ja, kijk, je hebt of een lage bloeddruk of je hebt hoge koorts en braak en diarree. Dat zijn belangrijke symptomen of het gevoel dat je slaperig en dat soort dingen wordt. Of je hebt bepaalde waarden in het bloed die veranderen. Maar wat in elk geval fundamenteel is in dat verhaal, is dat je je een stuk beter voelt nadat je hydrocortison hebt gekregen. En dus die hoort heel duidelijk bij de definitie van wat een crisis is. En dat is ook belangrijk, omdat als je in zo'n crisissituatie zit, dan moet je ook altijd goed nadenken of er niet iets anders aan de hand is. Dus dat is een belangrijke taak ook van de arts en ook van de patiënt om bijvoorbeeld iemand die na een buikgriep niet lekker wordt. Ja, soms moet die buikgriep ook op een bepaalde manier behandeld worden. En soms is het geen buikgriep, maar een blinde darmontsteking. En dan moet je dat wel zeker weten.
En we hebben het al veel over de patiënt gehad en over de arts. Maar een ander belangrijke factor voor de kwaliteit van leven is wellicht ook de omgeving van de patiënt, waar die zich bevindt. Als arts heb je daar uiteraard minder invloed op, maar kan je de patiënt vast met bepaalde aspecten helpen. Welke psychologische factoren kunnen invloed hebben op patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie en welke adviezen kan je deze patiënten meegeven?
Ja, nou, ik heb net al natuurlijk gezegd, hè, van de opdracht om zo goed mogelijk in balans te zijn. Ja. Hè, dus dat betekent dat we, ja, als er psychiatrische, psychologische problemen zijn, dan is er eigenlijk wel een hele grote noodzaak om dat aan te pakken. Hè, dat is ook een belangrijke wisselwerking. Hè, mensen die niet goed in hun bijnierinsufficiëntie zitten, hebben vaak gewoon psychologische, psychiatrische symptomen. Maar goed, soms is er natuurlijk, ja, kun je het niet helemaal oplossen met bijnierhormoon tabletten.
Nee.
En dan is het denk ik wel belangrijk om altijd gewoon te erkennen dat psychische zorg ook heel erg nodig is. En,
ja,
en uiteindelijk ook heel belangrijk is in het goed behandelen en van je bijnierinsufficiëntie en het optimaliseren van je kwaliteit van leven.
En man-vrouw bijvoorbeeld? Of vriend-vriendin?
Partners. Wat denk ik belangrijk is op het moment dat iemand in een relatie een chronische ziekte heeft, dan heeft dat tot op zekere hoogte invloed. En het is een enorme uitdaging voor het stel om een gezonde situatie daarin te handhaven. Hè? Dus het is belangrijk dat de partner, ja, steunt en coacht, maar en soms, hè, maar soms ook wel dat je niet natuurlijk, ja, een soort afhankelijkheid creëert. Hè. Dus daar zit een, en je moet het, aan de ene kant moet je het samen doen, aan de andere kant moet je het zelf doen. Daar moet een balans in komen. En dat is best moeilijk. Hè. De relatie moet niet in het teken gaan staan van de chronische ziekte, maar ja, hoe voorkom je dat als het heel slecht met iemand gaat? Hè. Dus daar zit, dat is meestal wel een zoektocht. En dat is denk ik ook wel iets wat, wat soms heel vaak niet in de spreekkamer belandt. En nee, waar stellen, zeg maar, samen proberen uit te komen.
Lacht
en soms,
de tafel, ja.
Soms creëert dat ook wel, denk ik, spanning in een relatie. Dat kan. Maar dat is wel, denk ik, altijd heel belangrijk om met elkaar te blijven communiceren. Het is altijd wel heel prettig, want soms is wel een partner ook een belangrijke hulp in het herkennen van zo'n crisis.
Kan, ja, me voorstellen, ja.
Dus bij de educatie nemen wij heel graag de partner ook mee.
Ja. Bijvoorbeeld dat zij het wel niet doorheeft en dat de partner het eigenlijk op een afstandje misschien wel merkt. Ja.
En dan zie je, bij wijze van spreken, partner ziet het soms gewoon aan het gezicht dat het niet goed gaat. Hè? En dan al eerder dan de patiënt het zelf gaat voelen. En die partner is natuurlijk toch vaak iemand die meedenkt in, zal ik nou dat extra pilletje nemen of niet? Ja, dat is onwijs belangrijk. En dus wij nemen graag de partner mee in het uitleggen van wat de ziekte betekent. In het meedenken over hoe kun je nou het best voor stressdingen zorgen. En ondertussen denk ik dat het belangrijk altijd is om niet te veel nadruk op de chronische ziekte.
Hè? En, dus daar, en een beetje door te leven.
Ja.
Ja. En Nienke, jij bent niet alleen in Nederland actief, maar op Europees niveau ben je betrokken bij het European Reference Netwerk voor zeldzame endocrine aandoeningen. En daardoor ben je goed op de hoogte van wat er eigenlijk internationaal gaande is. Wat is het doel van dit netwerk? Mooie afsluiter, denk ik, van de podcast. En wat is jouw specifieke rol daarin?
Ja, nou, ik probeer daar ook als endocrinoloog en dan met name voor de hypofyse patiënt mijn ervaring en mijn expertise in te zetten. Ik denk dat het bijzondere van het netwerk is dat het samen met patiënten is. Hè? Dus we proberen echt naar de unmet needs van patiënten te kijken. Een van de dingen is dat je natuurlijk wil dat in Europa de zorg voor alle patiënten met een bijnierinsufficiëntie verbetert. Nou, in Nederland is die denk ik best goed. In andere landen kan het soms beter. Ik denk dat Nederland best een bijzonder land is in de mondigheid van de patiënten. Hè. Onze patiënten die zeggen echt wel waar het op staat. Andere landen zijn patiënten soms toch wat. Ja, en dan staat de dokter nog echt op een groot voetstuk. En dat maakt dat je dan vaak niet durft te vragen, durft te zeggen wat je zelf voelt en dergelijke. En dat is wel iets wat in dat netwerk aandacht krijgt. Verder vinden wij het natuurlijk heel belangrijk dat op het moment dat onze patiënten naar Frankrijk, naar Italië, naar weet ik veel waar, op vakantie gaan, dat als ze een crisis krijgen, dat daar ook gewoon de zorg op orde is.
Ja.
En dat daar ook informatie is over het ziektebeeld. Dat iedereen ook daar weet wat er gebeurt. En dus daar kunnen we ook met vertalen van patiënteninformatie en en educatie van het systeem proberen ons in te zetten. Om onze de zorg beter te maken.
Nou, geweldig. We zijn aan het einde gekomen. En ik vond het een ontzettend leuk gesprek. Wel wat moeilijke termen. Soms moest ik een beetje goed nadenken, maar dankjewel.
Graag gedaan. Ja, het is moeilijk om de termen makkelijker te maken, ben ik bang.
Nee, dat denk ik ook. Maar ik vond het in ieder geval een hartstikke leuk gesprek en hopelijk tot gauw.
Ja. Nou, hier geldt ook, hè, van als je het niet snapt, dan moet je het opnieuw vragen. Ja. Dan proberen we het opnieuw.
Ik denk dat ik aan het eind gekomen ben.
Nou, dank voor de uitnodiging.
Graag gedaan.
Deze podcast is financieel mogelijk gemaakt door Takeda. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde persoon. Takeda heeft geen invloed op de inhoud gehad.